Heerlijk. Love so great. Heb je een beetje verwachting van het jaarthema? Vorig jaar, ik moet zeggen, ik hou van thema's. Vorig jaar Simply Jesus, die heeft mijn verwachtingen echt mega overtroffen. Ik had er echt zin in, maar het heeft onwijs overtroffen. En dit jaar gaan we met het jaarthema Love so great aan de slag. En ik heb echt een verwachting. Ik heb een verwachting dat wij een beeld leren krijgen van de liefde van God. En misschien ben je al, net als ik, 41 jaar christen, al misschien al wel langer. Ik denk dat Nelly langer christen is. Maar dat maakt niet uit. Want zelfs al zou je de eeuwigheid hebben, zou je nog niet de lengte en diepte en breedte en het volledige inzicht kunnen krijgen van Gods liefde. Zelfs alle heiligen samen zouden dat niet kunnen. Daarom hebben we ook de eeuwigheid nodig. Dat is goed nieuws. Dus je gaat je niet vervelen in de eeuwigheid. Dat is altijd mijn grootste nachtmerrie als kind. Wat ga ik de eeuwigheid lang doen? Ik verveel me al na 10 minuten. Maar ik heb geleerd ondertussen dat Gods liefde en Gods gezicht en Gods glorie zo bijzonder is. Dat je een eeuwigheid nodig hebt om daarvan te genieten. En dat te leren begrijpen. Dus ik heb ook niet de illusie dat we dit jaar volledig de diepte van Gods liefde gaan leren kennen. Maar het is wel het doel om dat te gaan onderzoeken. Te gaan onderzoeken in je eigen leven. Want als dat je fundament is van je leven. Als dat het fundament is van je keuze. Als dat het fundament is van het weg wat je gaat als persoon, als gezin, als werk, als kerk. Dan belooft dat zo ontzettend veel goeds. Omdat je dan het hart van God hebt leren vertalen in je eigen leven. En dat is wat we willen gaan doen. Is Gods liefde ontdekken, zodat het een impact heeft in ons leven. Zodat het een impact heeft in de mensen om ons heen. Zodat de wereld ziet dat Jezus leeft. Dat is het doel. Dat is het doel van leven. Daarom zitten we hier bij elkaar. Dan weet je gelijk wat onze verborgen agenda is. We willen dat jij op Jezus gaat lijken. Zodat de wereld jou leert kennen en daarmee Jezus leert kennen. Dat is wat we willen. Dus daar wil ik vanochtend met jullie over gaan hebben. Love so great, over liefde. En als je, eigenlijk is de Nederlandse taal een beetje arm, weet je dat? Als je namelijk in de Bijbel leest over liefde, dan zie je het woord liefde. En denk je, oké. Maar als je wat dieper gaat onderzoeken en je pakt bijvoorbeeld de Strong's vertaling erbij. Dat is een soort letterlijke vertaling van de Bijbel. Die hebben Griekse woorden een betekenis. En het woord liefde in de Bijbel wordt eigenlijk op 3 verschillende manieren. Maar de Grieken kenden 4 verschillende woorden voor liefde. Dus wij hebben over, oh, daar hou ik echt van. En dat kan gaan over M&M's of over je kinderen. Je weet het niet. Dat je hebt geen idee hoe diep die liefde gaat. Sommige mensen houden echt van M&M's. Dus daar kan ik ook geen waardeoordeel over leggen. Daar is ook gebed voor. Maar je hebt geen idee wat de waarde daarvan is. En de Grieken vonden dat denk ik jammer. Dus die hebben zoiets van, wij gaan waarde gaan we koppelen aan het woord liefde. Zodat je kan aangeven wat voor een soort liefde je hebt. En dat zijn eigenlijk 4 woorden. En als ik het goed heb gestudeerd, komen er ongeveer 3 in de Bijbel voor. Maar het zijn deze 4 woorden die alle 4 in het Nederlands vertaald worden met liefde. En dat is het woord filio. En dat is de liefde met 2 richtingen. Dat is een soort vriendschapsliefde. Tussen 2 mannen kan er een filio-liefde zijn. Kan er een wederkerigheid zijn, een vriendschap. Filio. Het andere woord is eros. Dat is een emotionele, seksuele liefde. Dat is tussen man en vrouw. En dat woord wordt in de Bijbel gekoppeld aan huwelijk en aan verbinding tussen 2 mensen. Die met elkaar getrouwd zijn. Die met elkaar het leven willen delen. En dus eros liefde hebben. Seksuele, emotionele liefde. En dan heb je, vergeef de uitspraak hoor, kan helemaal misgaan. Storge of storge. Mijn Grieks is niet zo vloeiend meer. En dat betekent eigenlijk een soort broederlijke liefde. Dat woord wordt voornamelijk gebruikt als er gesproken wordt tussen christenen onderling. Dan heb je het over de storge liefde. Dat is een diepe verbintenis op een broederniveau. Van we zijn aan elkaar verbonden. Weet je, ik heb mijn zus ook niet uitgekozen, zij mij ook niet. Maar goed, we zijn familie, we hebben een band. Daar kunnen we niks aan doen. Dan kunnen we wel iets meedoen. En dat is die storge liefde die jullie onderling hebben. We zitten aan elkaar verbonden. Je kan er niks aan doen dat diegene naast zit in deze kerk is gekomen. Maar jullie zitten nu wel aan elkaar verbonden. En dat is een speciale liefde. En als het goed is dat niet een van de eerste 2. Tenzij je ook ondertussen getrouwd bent. Wat ook gewoon heel goed kan. Hoeveel huwelijken zijn er wel niet ontstaan in een kerk? Hoeveel huwelijken zijn er ontstaan vanuit de kerk? Een kerk, gezamenlijk. Misschien niet deze kerk, maar sommigen twijfelen. Pieter weet het nog niet. Ik ga thuis even vragen. Schat, wanneer begonnen we ook weer? Maar dat is heel goed. Vanuit storgen kan dus ook gewoon een erosliefde ontstaan. Of een filioliefde. Maar als de Bijbel spreekt over Gods liefde. Bijvoorbeeld, want al zo lief had God de wereld. Dan worden geen van deze woorden gebruikt. Dan wordt het woord agape gebruikt. En altijd als er wordt gesproken over Gods liefde, wordt het woord agape gebruikt. En agape is een hele bijzondere liefde. Eigenlijk bijna onmogelijk tussen mensen. Want het is een onzelfzuchtige liefde. En wij mensen hebben een zondige natuur. En onzelfzuchtig is eigenlijk wel de bron van die... Of zelfzuchtigheid is eigenlijk wel de bron van die zondige natuur. Wat wij willen is altijd goed voor onszelf. Is wat wij zelf fijn vinden. Wat wij zelf nodig hebben. Wat wij zelf. En God zegt nee, mijn liefde is voor jou. Het is een eenrichtingsliefde. Het is een liefde onvoorwaardelijk. Niet gebaseerd op gevoel, maar op keus. Ik zei al, bijna, het is bijna onmogelijk. Er zijn momenten waarin mensen echte, pure agape-liefde laten zien. Waarin ze hun eigen leven geven voor hun vrienden of zelfs hun vijanden. En eigenlijk is dat onmogelijk zonder dat je de agape-liefde van God hebt leren kennen. Dus als we spreken over love so great... Dan spreken we over die agape-liefde, die onvoorwaardelijke, zonder gevoel, maar een keuze voor de ander. Om te geven alles wat je hebt. En daar wil ik vanochtend een beeld bij schetsen, zodat wij dat misschien iets beter gaan begrijpen vanuit Gods woord. Goeie deal? Vader, dank u wel dat uw woord zo rijk is. Heer, dat we soms een andere taal nodig hebben om het te leren begrijpen. Om te begrijpen hoe diep uw liefde echt is. En ik bid vanochtend... Als we dit heel kort onderzoeken. Heer, dat u op een machtige manier hier in ons leven inbreekt. Heer, niet om kapot te maken, maar om te herstellen. Heer, om uw liefde echt diep in ons wezen te laten wortelen, zodat we begrijpen. Zodat we leren begrijpen, zodat we proeven, misschien voor het eerst zien hoe groot uw liefde is. En hoe diep uw liefde voor ons is. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Ik zag laatst een voorstukje op tv. En eerst vond ik het tenen krommend eerlijk gezegd. En het is een nieuw programma, of misschien opnieuw, ik weet het niet. En dat heet Married at First Sight. Hear dat? Tenen krommend of niet? Dat mensen dat bedenken. Dat je voor het eerst gaat trouwen met iemand die je dus nog nooit gezien of ontmoet hebt. En dat je dan vertrouwt op een soort computerprogramma die jullie aan elkaar gekoppeld hebben. En dat moet dan wel goed zijn. Maar volgens mij is het niet het eerste seizoen en ik weet ook niet wat de succesrate is. Maar eerst dacht ik van, bah, wat raar, wat bizar. Het is typisch weer deze wereld. Gewoon als het maar kijkcijferkanonnen zijn, we gaan het iets heiligs, een verbond van twee mensen, die in liefde, een onvoorwaardelijke liefde aan elkaar verbonden willen worden, gaan we zo gebruiken. En, bah. Totdat ik dacht, oh, dat is gek, want in de Bijbel gebeurt het ook. Het is heel raar. Er is een moment waarin bijvoorbeeld... Isaac, de zoon van Abraham, die heeft een vrouw nodig. Kijk, dat vind ik wijs als vader, is dat je zegt, mijn jongen heeft een vrouw nodig. En jongen, ik ga voor jou een vrouw zoeken. Want wij vaders weten wat goed is voor onze zoons. En onze zoons hebben geen clue. Want ik ben zelf ook een zoon geweest en had geen clue. Dus het liefst zou ik op zoek willen gaan naar een dochter voor mijn zoons. Ik heb twee zoons. Eentje is 13, dus dat begint al te borrelen. Dus het liefst zet ik hem in de ijskast en dan ga ik voor hem een vrouw zoeken. Hij gaat er niet mee akkoord, denk ik. Maar Isaac had een vrouw nodig. En Abraham die stuurt dus zijn knecht, zijn lijfwacht, is zijn beste maat, is degene die altijd naast stond, zijn rechterhand, die vertrouwt hij blind. Hij zegt, ga en zoek een vrouw voor hem. En hij gaat, een mooi verhaal, ga ik niet uitleggen. En er komt een dame en die zegt, en hij zegt, oh, jij moet met mijn de meester zoon trouwen. En die vrouw zegt, oké. En die gaat mee en die ontmoeten elkaar. En die trouwen en het, als je de Bijbel leest, is zo mooi, dat bloeit helemaal op. Dan dacht ik, wacht eens even, de Bijbel doet dat en daar komt iets moois uit. Dus dat kan gewoon. Love at first sight kan op het moment dat jij ervoor kiest van wie daar ook staat, ik ga mijn leven aan die persoon toewijden. Weet ik, denk ik, verwacht ik dat het werkt. Want zo werkt liefde. God heeft namelijk ook een keus gemaakt om zich aan jou te verbinden nog voordat jij bestond. En hij wist dat het succesvol zou worden, omdat hij zich had toegewijd. Isaac wist hoe een verbond werkte. Isaac had namelijk zijn vader gehoord over een verbond. En daar ga ik vanochtend met jullie over hebben, over het verbond dat Abraham sloot met God. Maar ik geloof dat Abraham dat vertelde aan Isaac en dat er een besef was in Isaac van zo sterk is een verbond, dat wie er ook straks voor mij staat, als ik mij aan haar toewijd en zij aan mij, gaat dit werken. Wauw, dat is krachtig. Dat is liefde. Dat is die agape liefde. Hey, dat maakt ook niet uit wat die ander doet, want ik weet wat ik ga doen. Ik maak een verbond en ik houd mij aan dat verbond die ik gesloten heb. En daarvoor gaat het werken. Laten we eens even kijken naar dat verbond die Abraham gesloten had. En staat in Genesis 15. En ik ga even samen met jullie dat stuk lezen. En dan duiken we er gewoon samen even in, omdat er zoveel in zit voor je. Ik wil dat in eerste instantie gewoon voor de preek gebruiken als een voorbeeldje. Maar hoe langer ik erin zat, hoe gelukkiger ik werd. En ik denk, ik ga dit in een preek doen. Genesis 15 vers 1, daar lezen we. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit, al het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomeling gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Hij zei, kijk eens naar de hemel. Tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Dit is een mooie zin. Abraham vertrouwde op de Heer. En rekende deze hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik de bezit zou krijgen? Haal een driejarige koe, zei de Heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde deze dieren en sneed ze door midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. En we weten dat het klopt, hè? Mozes haalt ze eruit. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen. En ze zullen wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd. En een gezegend ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam. En een brandende fakkel die door de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Enzovoort, enzovoort. Vreemd moment, vind je niet? Als je dit zo leest, dan gebeuren er gekke dingen. Ik heb het altijd een beetje, als God met mensen teweeg gaat, dan gebeuren er gewoon gekke dingen. Dan kun je het eigenlijk niet eens voorstellen wat er nou eigenlijk gebeurde met die dieren en die pot en die vuur en die fakkel. En wat gebeurde daar nou eigenlijk? En soms lezen we er gewoon overheen en dan zeggen we, oh, dat is wel heel fijn geweest voor Abraham. Maar God belooft iets zo ontzettend groots. En ik vind dus één zo'n mooie zin ertussen. Dus elke keer als God iets belooft, zegt Abraham, ja maar Heer. En dan reageert God en dan staat er, en Abraham geloofde God. En het werd hem als rechtvaardigheid aangerekend. Hij twijfelde of hetgene wat God zei, of dat was zo groot, het was zo bizar. Maar hij geloofde het wel. En God zegt, oké, en daarom gaat het ook gebeuren, omdat je mij gelooft. Ik heb een beetje opgeschreven wat Abraham typeert. Misschien ken je Abraham niet, maar Abraham is een man die God ook niet kende. En er was alleen een moment ineens wat God tot hem sprak en die zei, Abraham, ga dit land uit. En Abraham vroeg waarheen. En God zei, dat zeg ik later wel, ga maar. God beloofde hem een land en Abraham vroeg waar dan? En God zei, dat komt later wel, loop maar wat rond. God zei tegen Abraham, je krijgt een kind. En Abraham zegt, ja, maar hoe dan? God zegt, dat komt nog, wacht maar. God geeft Abraham een kind. En dan vraagt hij hem, geef hem terug aan mij. Hij vraagt dat hij Isaac offert aan God. En Abraham vraagt, waarom? En God zegt, dat leg ik later wel uit. Loop maar vast de berg op. Dit is het typerende van Abrahams leven. Dit is hoe je Abraham in een paar zinnen kan benoemen. Elke keer wordt hij uitgedaagd door God. Krijgt hij een woord van God en hij heeft vragen, hij heeft hartstikke veel vragen. Want het is zo onlogisch. Het is zo raar wat God zegt. Het is zo zelfs tegenstrijdig lijkt het wel. Maar, en hij stelt die vraag ook. En God reageert er niet inhoudelijk op. En wat doet Abraham? Hij doet het. Zelfs het moment dat hij met Isaac het berg oploopt. En dat hij tegen zijn volgelingen die mee zijn met het hout zegt, blijf jullie hier staan. Ik ga de berg op. En dan zegt hij niet om mijn zoon te offeren. Dan zegt hij om God te aanbidden. Oh, ik zou willen dat ik zo'n geloof had. Ik zou willen dat ik zo op God kon vertrouwen. Ik zou willen dat ik dat allemaal zou kunnen doen. Maar weet je, dat kunnen we. Abraham was niet anders als wij. Abraham was geen heilig boontje. Abraham was een man met fouten, net als wij. Een man met twijfels, een man met problemen, een man met veel problemen. Met stomme keuzes. Zelfs momenten waarin hij God niet vertrouwde. Maar als het erop aankwam, over wat God zei, deed hij wat God zei. En God rekende dat als rechtvaardigheid. In Genesis 12 is een stukje die we nog niet gelezen hebben. Dat is het moment waarin God eigenlijk Abraham roept. En dan zegt hij dit tegen Abraham. Genesis 12 vers 1 zegt de Heer tegen Abraham, trek weg uit je land. Moet je je voorstellen, Abraham had nog niet over hem gehoord. Hoe was dit gebeurd? Ik zou het zo willen weten. Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dit was de introductie van God aan Abraham. Man, ik denk dat hier verscholen zit waarom Abraham dacht, deze man, deze God, die is te vertrouwen. Ik ken hem niet, maar als hij zo begint, goed volk. Als hij dit belooft, dan ga ik lopen, dan ga ik wandelen, dan ga ik geven, dan ga ik offeren, dan ga ik doen wat hij vraagt. En dan ga ik zien wat hij belooft. Het gekke is, van al die beloftes die God gegeven heeft, heeft Abraham er maar één gezien. Namelijk Isaac. Alle andere beloftes die God hem gegeven heeft, die waren niet voor hem. Die waren voor veel en veel later. Maar Abraham geloofde ze wel. Een groot volk heeft hij nooit gezien. Een eigen land heeft hij nooit gezien. Aanzien heeft hij een beetje gezien. Zegen heeft hij ook niet gezien. En zegenen wie jou zegent en vloek wie jou vervloekt, heeft hij nooit gezien. Maar als je vandaag de dag... Oh, dat geeft niet, Siri, ik doe het zelf al. Als je vandaag de dag naar Israël kijkt, dan kun je niet anders concluderen dat daar een heel bijzonder volk leeft. En ik heb er een beetje ingedoken, omdat ik wilde onderzoeken of het waar was wat God gezegd had. Zijn zij ook gezegend? Heeft hij gedaan wat hij gezegd heeft? En het meeste daarvan klopt. Het enige wat nog niet gezien is, is het gebied wat God hun beloofd heeft. Ze hebben daar maar een kwart van op dit moment. Want het gebied wat God beloofd heeft gaat helemaal zelfs tot Irak en Iran. En ik denk dat het gaat gebeuren. En dit kleine landje in het meest onstabiele deel van de wereld valt op als je daarnaar kijkt. En ik heb een paar voorbeelden, gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik hou van onderzoek en ik hou van God onderzoeken. Kijken wat klopt wat hij zegt. Is God trouw? Doet hij ook wat hij belooft? En wat blijkt? Over zo ontzettend veel vlakken is Israël opvallend gezegend dat ik dat niet eens kan laten zien. Ik ga er gewoon een of twee noemen. De eerste die mij opviel was de Nobelprijzen. Wie kent hem de Nobelprijzen? Wel eens van gehoord? Dat zijn prijzen die ze uitreiken door een stichting voor mensen die uitzonderlijk werk hebben gedaan op heel veel verschillende vlakken voor de mensheid. Dus eigenlijk, wie heeft dit jaar de mensheid het meest gezegend? Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En je kan een Nobelprijs krijgen voor de wiskunde, voor de biologie, voor allerlei verschillende vlakken. Maar het moet voor iets zijn waar iedereen iets aan heeft. En vanaf 1901 tot 2017 zijn er ongeveer iets meer als 900 Nobelprijzen uitgereikt. 22% van die Nobelprijzen zijn naar Joden gegaan. Zijn naar mensen gegaan die voortkomen uit de belofte van Abraham. Terwijl de wereldbevolking of de percentage van Joden in de wereldbevolking een kwart van 1% is. En die kwart van 1% heeft voor 22% aan Nobelprijzen, aan zegen gegeven aan deze wereld. Dat is bewijs. Dat is bewijs dat ze gezegend zijn en dat wie hun zegenen ook gezegend worden. Percentage miljonairs en biljonairs vergelijkbaar in de rest van de wereld is aanzienlijk hoog in Israël. Het aantal start-ups per jaar is bijna in Israël net zo groot als in volledig Europa. Omdat ze willen zegenen, omdat ze starten. Er is één land die meer start-ups heeft dan Israël en dat is Amerika. Maar die hebben ook aanzienlijk meer mensen. Van de 8,5 miljoen Joden die daar wonen hebben ze ongeveer 500 start-ups per jaar. In Amerika ongeveer 900. Iets wat je heel goed kan merken is dat een land die Israël zegent ook gezegend wordt. Landen die tegen Israël zijn, die hebben aanzienlijk meer problemen. Als je ook kijkt naar nieuwsverslagen, dat hebben ze onderzocht en ik heb dat niet allemaal onderzocht, dus ik heb het gewoon overgenomen. Is dat Israël het vaakst wordt genoemd naast Amerika. Naast Amerika, het meeste nieuws is Israël. En daarin bijna altijd gaat het over overwinningen die ze hebben behaald. Het is ongelooflijk als je ziet wat God beloofd heeft. En wat je nu terugziet. God is trouw en doet wat hij zegt. Hij heeft Abraham deze dingen beloofd. En ze gaan dus allemaal gebeuren. Maar snap je dat Abraham wel een beetje twijfel had? Snap je dat Abraham wel een beetje dacht, ja maar Heer, hoe weet ik dit nou? U zegt het wel allemaal. En u zei ook al dat ik een kind ging krijgen in Genesis 12. En we zijn nu al in Genesis 15. En ik heb nog steeds geen kind. Hoe weet ik nou dat u dit gaat doen? En zegt God, ik ga het je laten zien. Ik ga het je voordoen. En dan doet hij een bepaald ritueel. Dan zegt hij in Genesis 15 vers 8. Zegt Abraham, Heer. Hoe kan ik zeker van zijn dat ik het bezit zal krijgen? Hoe weet ik dat u te vertrouwen bent? Hoe weet ik dat u gaat doen wat u zegt? En dan zegt de Heer, haal een driejarige koe. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. En Abraham haalde deze dieren. En zonder dat God het zei, sneed hij ze doormidden. Behalve de vogels. Misschien vond hij dat zielig. Ik weet het niet. Maar hij kende dit ritueel. Hij wist wat God ging doen. Het was namelijk, weet je, tegenwoordig als wij een verbond of een contract sluiten, wat anders is dan een verbond trouwens, maar ook al sluiten wij een verbond, dan zetten wij een handtekening. En dan zetten we die allebei. Zodat we bewijs hebben dat jij en ik een verbond hebben. Dat kunnen we aan andere mensen laten zien en we kunnen naar de rechter gaan als jij er niet aan houdt. En we kunnen bepaalde zaken afdwingen, zo werkt dat. Toen werkte dat niet zo. Wat ze toen deden was het zichtbaar maken. Dus als ze een verbond gingen sluiten, dan haalden ze dus een aantal dieren, in dit geval een driejarige koe en nog andere beesten. En Abraham die wist wat er ging gebeuren en hij sneed ze doormidden. En hij legde ze aan weerszijden. En ik denk dat driejarig, dat komt zo nog terug, dat is niet voor niks. Maar hij wist wat er ging gebeuren, hij wist wat ze gingen doen. Het was namelijk een gewoonte dat als wij samen een verbond sloten, dan namen we twee dieren of meerdere dieren, die sneden we apart en dan liepen we er samen doorheen. Na elkaar. En wat je dan eigenlijk zei, op het moment dat je doorheen liep, zei je, mag met mij gebeuren wat ik deze dieren heb aangedaan, als ik me niet aan het verbond hou. En er zijn zelfs voorbeelden gevonden waarin een koning, een zwakkere koning en een sterkere koning samen een verbond maakten. En wat deden ze dan? Of ze liepen allebei er doorheen na elkaar en zeiden, we houden ons aan het verbond. Of de zwakkere koning, die liep er doorheen, want de sterkere koning, die was tenslotte te vertrouwen. Dus Abraham wist wat er ging gebeuren en hij sneed die dieren en hij was klaar om samen met God door dit verbond te lopen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Abraham, vers 12, viel in een diepe slaap. God die schakelt hem uit. God die zegt, wij gaan een verbond aan. Maar jij vriend, jij gaat slapen. Jij gaat even oud. Want dit verbond, dit is anders. Dit verbond, dit wordt iets wat jij niet kan begrijpen. En ik heb nodig dat je even gaat slapen. En dan staat er ook, opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En waarom dat daar gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat dat later terugkomt. Ik weet dat God hier aan het doen is, dat zal ik je zo uitleggen, een voorbode is naar hetgene van wat Jezus gedaan heeft. En op het moment als Jezus stierf, weten we dat er een diepe duisternis over het land viel. En ik denk dat het een symbool is, dat God zegt, je bent A, ben je niet deel van dit verbond, en B, je zit nog in diepe duisternis ook. En mijn verbond gaat jou hieruit helpen. En de Heer bevestigde nog een keer aan Abraham, wees ervan doordrongen. Daar liggen die dieren. Kapot gesneden. En dan komt er in Genesis 15 vers 17. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven. Een ander woord spreekt over een pot. En het is eigenlijk een woord die ze niet goed kunnen vertalen. En waar rook uitkwam en een brandende fakkel die door de dierhelften doorging. Het was zo donker en Abraham sliep. En er ging een pot en een fakkel doorheen. En deze twee woorden die vind je op drie andere plekken terug in de Bijbel. Dat is het moment wanneer het volk uit Egypte gaat. Dan gaat er dezezelfde twee woorden. Gaat 's nachts als een vuurkolom en overdag als een wolkkolom gaat voor en uit. En vervolgens komen ze bij de berg Sinaï. En op die berg Sinaï is diezelfde fakkel en pot en rook. Is daar. En ik denk dat ze hier hebben proberen te beschrijven wat hij gezien heeft. Maar wat hij zag was dat God in zijn aanwezigheid, in zijn gedaante, door die dieren heen liep. En eigenlijk daarmee zei, als ik mij niet aan dit verbond hou, laat het dan gebeuren zoals met deze dieren. En normaal zou Abraham daar doorheen moeten. Maar God zei nee. Want als jij niet aan het verbond houdt, laat het dan met mij gebeuren als met deze dieren. En God die neemt de zwaarte van beide verbonden, beide beloftes, neemt God persoonlijk op zichzelf. En hij zegt, jij bent niet deel van het verbond, jij bent alleen de zegen. Ik zelf ga hier doorheen lopen, ik zelf ga mijn onsterfelijkheid op het spel zetten. Ik ga mijn macht op het spel zetten. Ik ga mijn glorie op het spel zetten. Ik ga alles voor jou op het spel zetten. Omdat ik van je hou en omdat ik in je geloof. Omdat ik een plan met je leven heb. En ik weet dat jij er niet aan kan houden. Abraham, Robert. Ik weet dat je er niet aan kan houden. Ik ga je er ook niet aan houden. Ik zelf ga het risico lopen. En je ziet hier zoveel symboliek met hetgene wat Jezus 1800 jaar later verwezenlijkt. Hij wordt net als die dieren, wordt hij kapotgeslagen. Hij wordt net als die driejarige dieren, wordt hij 3 jaar in zijn bediening, wordt hij als een offer opgehangen. Als een prijs voor dit verbond. God wist dat toen al. En maakte het toen al aan Abraham zichtbaar. Hij zei toen al van dit ga ik doen. Ik geef mijn onsterfelijkheid op. Ik geef mijn macht op. Ik geef mijn recht op. Ik doe het helemaal alleen. En 1800 jaar later betaalt hij de prijs om dit verbond eeuwig te maken. Dit is wat God deed toen hij Jezus aan het kruis liet gaan. Toen Jezus daar alleen hing. Toen Jezus zich verlaten voelde. Toen Jezus eenzaam was. Los van zijn sterfelijkheid. Los van zijn macht. Los van zijn vader. Als een kapotgeslagen dier. Als bewijs dat God zijn belofte houdt aan jou. Dit is love so great. Dit is het bewijs wat God al aan Abraham gaf en zijn zegen door de jaren heen liet gaan over Israël, wat nog steeds gaat. En dat is niet meer voor Israël alleen. Deze beloftes voor Abraham, die zijn ook voor jou. Want op het moment dat Jezus stierf, brak hij het verbond open. Niet alleen voor de Joden, maar voor iedereen die dat offer herkende en tegen dat offer zei, die is voor mij. Ik wil dit verbond met God aan. Ik wil ja zeggen tegen. Ik hoef er niet eens doorheen te lopen. En ik hoef niet te slapen zoals Abraham. Ik hoef het alleen maar aan te zien en te zeggen, dit is voor mij. Ik wil met God verbonden worden. Ik wil deel worden van de zegen, van de belofte die hij gegeven heeft. Ik wil zijn liefde die zo groot is, die wil ik ervaren, die wil ik proeven, die wil ik zien in mijn leven en in die van mijn kinderen. En in hun kindersleven. En die van hun. En die van hun. Want Abraham heeft die belofte niet gezien, maar heeft ze wel geloofd. En hij heeft gezien door deze daad van God, dat God een God is die van die beloftes houdt. Ken jij God zo? Vertrouw jij erop, ook al heb je nog niet gezien wat God beloofd heeft, dat hij een God is die zijn belofte houdt. A promise keeper. En ondanks dat je er niet gezien hebt, durf je te gaan staan. Misschien wel zoals Abraham en te zeggen, zie je die sterren? Ik ga straks zoveel kinderen krijgen. Ja, maar Abraham, kerel, je bent 90, je hebt nog niet eens één kind. Zie je die sterren? Ik ga later zoveel kinderen krijgen. Misschien is de belofte van God over jou, misschien is die ongelooflijk. Misschien is die niet te geloven. En toch stel je de vraag, geloof je het? En misschien heb je nog nooit gehoord dat God een belofte of een zegen over jouw leven wil. Dat hij het al lang beloofd heeft, maar het voor jou ligt om op te rapen als het ware. Om uit te pakken. Een belofte gekoppeld aan dit verbond. Waarvan jij alleen maar hoeft te zeggen, is ook voor mij. Hij heeft het ook voor mij gedaan. Ik wil daar deel van zijn. Ik wil het aannemen. Ik wil het geloven. Ik wil je vragen om te gaan staan als we afsluiten samen. Wat is een keuze die jij kan maken? En jij alleen. Niet je vader, niet je moeder. Niet omdat je gezin eigenlijk hervormd is. Of iets anders. Dit is een keus. En wat ik wilde doen met dit voorbeeld is dat je het voor je ziet. Ik ben zelf heel beeldend ingesteld. Ik doe dat vaak mijn ogen dicht. En ik stel dit, zo'n scenario stel ik mij voor. En ik stel voor dat ik erbij ben. En dat je je dan voorstelt dat God voor jou door die dierhelften loopt. En aan jou vertelt, kijk wat ik doe. En ik doe dit om een belofte te maken aan jou. En ik ben een God die zijn woord houdt. Kijk maar naar alle andere beloftes die ik gedaan heb. Die zijn allemaal waar. Die zijn allemaal uitgekomen. Er is ook niks te groot of niks te moeilijk voor jouw leven. Ik ben een God die zoveel van je houdt, dat ik bereid ben om mijn eigen sterfelijkheid op te geven. Mijn eigen macht, mijn eigen glorie op te geven om jou mee te nemen. Om jou mee te nemen in deze belofte. En jou mee te nemen in mijn love so great. Het enige wat jij hoeft te zeggen is, ik wil. Ik wil dat. Dus ik wil vragen of je gewoon je ogen wil sluiten of je hoofd wil buigen. En ik wil iedereen hier de kans geven om voor het eerst misschien in hun leven of misschien wel opnieuw. Tegen God te zeggen, ik wil dat, ik heb dit nodig. Ik heb nodig om in uw verbond mee te lopen. En ik weet dat ik me niet aan kan houden, maar dat wist u ook al. Maar ik zeg ja tegen dit verbond. Ik zeg ja tegen uw liefde. Ik zeg ja tegen uw offer. En als je dat wil, ik tel zo tot 3, dan steek je gewoon kort je hand op. Als jij dit verbond met Jezus, of het verbond door Jezus met God wil accepteren, 1, 2, 3. Steek gewoon even kort je hand op en dan laat je hem, doe hem weer naar beneden. Zeg je, hiermee geef ik aan. Ik accepteer dit verbond. Heer, u bent voor mij aan het kruis gegaan. U hebt voor mij alles betaald. U bent mij offer geweest. En door dit offer heb ik een verbond met God. Hij houdt van mij. Hij zegent mij. Hij belooft over mijn leven. En voor de anderen wil ik dit bidden. Dus ik weet die mensen zijn die de belofte van God kwijt zijn geraakt. Misschien letterlijk. Misschien weet je niet eens meer wat God beloofd heeft. Maar misschien weet je het wel, maar geloof je het gewoon niet meer. Is dit het moment waarin je in je eigen zwakte naar God durft te geven? Heer, ik geloof het niet meer. Maar ik weet dat u de promise keeper bent. U bent de promise keeper. Het gaat niet eens om mij. U wist al dat ik me niet aan kon houden. Maar ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u. Ik kies om te vertrouwen op God. En zo bid ik voor jullie. Dat de beloftes van God die over je leven zijn gesproken, dat daar nieuw leven in wordt geblazen door de Heilige Geest die in je woont. Dat die wordt opgewekt, dat de stof ervan afgeblazen wordt. Dat jij je kunt herinneren, kunt zien wat God over je leven beloofd heeft en dat je het gelooft. Maak die keuze om te geloven, om opnieuw te gaan staan op die beloftes van God. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat Hij zo goed is. Niet omdat jouw liefde zo goed is, want jij faalt en ik ook, maar Hij niet. Zijn liefde is zo groot. Veel groter dan jouw teleurstelling. Veel groter dan jouw fouten. Veel groter dan jouw problemen. Veel groter dan je diepte. Veel groter dan je donkerheid. Gods liefde overwint. En ik bid het over jullie levens uit in de naam van Jezus. En ontvang ook die zegen om deze week in te gaan. Om de beloftes van God zichtbaar te zien worden over je leven. En over die van je kinderen en over hun kinderen. En als je het wil, dan zeg je Amen. Amen.